Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Afgelopen donderdagmorgen hebben we Hemelvaartsdag gevierd. Hemelvaartsdag, dat betekent voor veel mensen een dagje vrij of een korte vakantie. Gaan jullie nog leuke dingen doen met hemelvaart? Dat is zo'n uitdrukking die je vaak hoort. En het is ook druk op de weg. Als je in de streek waar ik woon, tussen Rijssen en Markelo kijkt, dan zie je de campings overvol met caravans, fietsers, mensen die er massaal op uittrekken. Enige tijd geleden kreeg ik een uitnodiging van het Nederlands Dagblad om mee te doen aan een enquête over de Hemelvaartsdag. En uit die enquête bleek onder meer dat, die was uitgezet onder 1000 predikanten uit 8 protestantse kerken. En die ingevuld is, bleek dat 56% van de collega's bij de gemeenteleden constateerde dat zij moeite hebben met hemelvaart. En als oorzaak dachten ze, of dat veronderstelden ze, de onduidelijkheid over deze dag. Jezus' afscheid wordt eerder als iets negatiefs ervaren. Afscheid nemen. En verder meenden de collega's dat een oude voorstelling van Jezus' hemelvaart bij de gemeenteleden botst met het veranderde wereldbeeld van vandaag. Ze weten dat de hemel niet boven de wolken is, waar het zicht van mensen ophoudt, maar mensen vragen zich wel af waar de hemel dan wel is. Vanmorgen wil ik met u stilstaan bij dat inhoudelijke aspect van het feest dat plaatsvond 40 dagen na Jezus' opstanding. Hemelvaart. Hemelvaart is een verhaal dat nu niet alledaags is. Het is een moeilijk verhaal, de hemelvaart van Jezus. Welke voorstellingen hebben we daarbij? Ik vroeg het aan onze dochtertjes, de een is 4, de ander is 7. En die van 4 antwoordde: mama, dat is dat Jezus gaat fietsen. Ik zeg, nou. En die andere van 7 zegt: nee, dat is fout, Jezus gaat naar zijn vader. Ja, maar zegt hij van 4, maar Jezus gaat naar zijn papa en zijn mama heeft toch ook een mama? Nee, zegt hij van 7, Jezus heeft geen mama. En toen ontstond een hele discussie over de vraag of Jezus ook een mama heeft. Nou, u ziet, welke voorstelling maken wij ons bij hemelvaart? Nu is dit een kinderlijk gebeuren, maar bij ons volwassenen, wat is er precies gebeurd? Nou, eigenlijk is hemelvaart een onderontwikkeld gebied onder christelijke feestdagen. Het is ook moeilijk om de woorden te brengen wat daar nu precies mee wordt bedoeld. Wanneer we het rationeel proberen te verklaren wat nu hemelvaart precies betekent, dan komen we er niet uit en raken we verstrikt in allerlei onnutte discussies die waardeafbreuk doen en ook waardeafbreuk aan de betekenis van dit verhaal. Het doet het ook tekort. Jezus is naar zijn vader in de hemel gegaan. Hij is niet meer bij ons op aarde. En hemelvaart betekent dat Jezus als het ware zegt: nu moeten jullie het zelf gaan doen. Ik trek me terug. Zoals ieder dat in zijn of haar eigen leven wel heeft meegemaakt. Je wordt losgelaten. Nu moet je het zelf doen. Voor het eerst alleen op de fiets naar school. Zoals een van de jongetjes van de kindernevendienst vertelde. Ik ben op het eerst op de fiets gestapt. Het ouderlijk huis uitgaan. Je eerste baan. Niet meer kunnen leunen, steunen op een ander. Nu moet je het zelf gaan doen. Zelf je beslissingen gaan nemen. Je eigen keuzes maken. proberen de juiste weg in te slaan. Zelf laten zien wat je waard bent. Hemelvaart gaat dan ook over op eigen benen gaan staan, volwassen worden. En dat zal voor de leerlingen van Jezus niet gemakkelijk zijn geweest. Afgelopen maandag hadden wij een bijeenkomst van de Bijbelgespreksgroep in de Schutse in Rijzen. En toen zei een van de bewoners: mij valt het woord eenzaamheid op. Ze dacht bij hemelvaart aan eenzaamheid. Want afscheid nemen is meestal niet zo fijn. In het Frans zegt een spreekwoord dat het eigenlijk een beetje sterven is. En soms voel je dat ook zo. De ouders en partners van militairen die soms bij een gevaarlijke vredesmissie worden uitgezwaaid, zullen dat duidelijk voelen. Zullen ze ongedeerd terugkomen? Afscheid nemen doet vaak ook pijn. En toch is het leven er vol van. En hoe ouder je wordt, hoe meer je dat merkt. En dan gaat het om afscheid dat zo definitief is. Afscheid op het kerkhof. Iemand verdwijnt voorgoed uit je leven. En bij het ouder worden vallen er steeds meer slachtoffers van die grote en laatste vijand. Je kunt steeds eenzamer worden. Steeds meer onwenning op deze aarde, in dit leven. Want wanneer je een medemens verliest, vooral iemand waar je diep mee verbonden bent, bijvoorbeeld je ouders, je partner of je kind, dan doet dat enorm veel pijn. Als je veel van elkaar houdt, dan is het net alsof je door midden wordt gesneden en je nog maar voor de helft leeft. Loslaten is voor ons mensen heel moeilijk. We hebben zojuist met elkaar een gedeelte uit het evangelie naar Johannes gelezen. En zoals gezegd, de dagen waarover Johannes ons vertelt zijn dagen van afscheid. Dagen van een mengeling van angst en onrust. Dagen met een mengeling van verdriet, van vreugd, onbegrip, inspirerende, ontroerende woorden. Jezus is bezig om zijn leerlingen voor te bereiden op zijn vertrek naar de hemel. En de discipelen zullen dus op eigen benen gaan staan, volwassen worden. En dat zal voor deze mannen niet gemakkelijk zijn geweest, want ze hebben een harde tijd achter de rug. We kunnen ons dat best een beetje indenken. Je trekt een aantal jaar op met iemand die mensen in zijn omgeving gelukkig maakt, ze zin geeft aan hun bestaan en in een paar weken staat alles op zijn kop. Zijn dood, zijn begrafenis, zijn opstanding, zijn verschijningen in levende lijven. Er is geen touw aan vast te knopen. Want wat moet er nu terechtkomen van al dat moois dat hij heeft gebracht? Tot wie moeten de zieken zich nu wenden? Waar zullen mensen met een psychische of lichamelijke beperking nu steun kunnen vinden? En wie zal in de toekomst de mensen hun hand boven het hoofd houden en hun zonden vergeven? Waar zullen de treurende troost vinden? Het gevoel van in de steek gelaten te worden zal de leerlingen bezig hebben gehouden. Zullen ze als wezen achterblijven? Echter, voor de leerlingen is het niet van belang dat zij zich afvragen: waar is hij nu gebleven? Maar wat heeft hij achtergelaten? De discipelen moeten afscheid nemen, maar ze krijgen iets mee. Iets van wezenlijk belang. Als gezegende mensen worden ze op weg gezet. Want Jezus' liefde is gebleven. Jezus' woord, Jezus' werk. En zijn woord gaat met ons mee. Het spreekt van zijn werk. En dit werk is aan ons geschied. Het is het werk van zijn kruis en opstanding. En dit werk kan door het verdere verloop van de geschiedenis, dus door mensenwerk, niet meer ongedaan gemaakt worden. De discipelen moeten afscheid nemen, maar ze krijgen iets mee, iets van wezenlijk belang. Als gezegende mensen worden ze op weg gezet. En Jezus geeft hen iets mee. Hij zegt niet, ik ga en red je er maar mee. Nee, hij verdwijnt al zegenend uit het zicht. En onder die zegende handen zijn de discipelen gegroeid, opgeleefd en zijn ze vol vertrouwen op hun eigen benen gezet. Geïnspireerd om als volgelingen zelf hun weg door het leven te gaan en de goede boodschap verder uit te dragen. Het evangelie mijdt de wereld dus niet. Je kunt de wereld niet mijden. Je leeft middenin dit onontwardbaar gebeuren van goed en kwaad. En Jezus bidt dat God zijn leerlingen, daar wordt ook ons mee bedoeld, in deze onontkoombare condition humain bewaart voor het kwaad en voor de boze. Want wie de naam kent, laat zich niet corrumperen. Wie zich door de naam gekend weet, die zoekt een weg van recht en liefde. En die neemt het op voor de vernederende. Gods kinderen. En dat gaat niet vanzelf. En daarom bidt Jezus voor ons dat wij dat mogen volhouden. We kunnen ons geen voorstelling maken van hemelvaart. Nee. En dat is eigenlijk maar goed ook. Een wolk is een wolk. Maar als Jezus bij zijn hemelvaart door een wolk aan het oog onttrokken wordt, dan kan het niet anders of we denken aan het volgende. Gods aanwezigheid en tegelijkertijd zijn verborgenheid. Jezus gaat op in Gods aanwezigheid en verborgenheid. Hij is er wel en hij is er niet. En wanneer je dit nu kort samenvat, dan is de boodschap aan ons mensen: dit is je kracht, de Heilige Geest. En dit is je ruimte, de wereld. Als Jezus de discipelen verlaat, dan zegt hij tegen hen: ik zal jullie niet alleen achterlaten, maar ik zal jullie de Heilige Geest zenden. En dat zegt hij ook tegen ons. De Geest van Jezus is God in ons. Daar wordt de volheid van Gods trouw geopenbaard. Door Jezus schenkt God ons de Heilige Geest, zodat wij een goddelijk leven kunnen leiden. De Geest is Gods adem, de intimiteit tussen Jezus en zijn Vader. Gods liefde die werkzaam is in ons, die in ons aanwezig is. En deze goddelijke trouw vormt de kern van ons getuigenis. Trouw betekent dat we ons bij iedere beslissing laten leiden door het diepe besef dat we geroepen zijn om levende tekenen te zijn van Gods trouwe aanwezigheid onder ons. En de apostelen hebben dat ervaren 10 dagen later op de 50ste dag na Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest. En ze hebben de ruimte benut. Ze zijn de wereld ingegaan met de boodschap van het Koninkrijk. En daarom geloof ik dat het leven van niemand leeg behoeft te zijn, zonder verwachting. Hoewel er in iemands leven heel veel aan de hand kan zijn. De ziekte, het stuk lopen van een relatie, intimidatie, het verlies van een geliefde, of het moeten leven met psychische of lichamelijke beperkingen. Het leven zit ook vol tegenstellingen. Het begin en het einde ligt soms vlak naast elkaar. Maar de overeenkomst tussen deze twee begrippen is dat God zin, doel en uitzicht aan ons leven geeft. De Heere God heeft zijn woord gegeven en hij heeft ons tot zijn kinderen gemaakt. En er is zegen waar wij geen wegen zien. We mogen alles van hem verwachten, ook in kwade dagen. Het neemt de pijn en de moeite niet weg, maar het maakt ons wel duidelijk dat wat moeilijk is bij het leven hoort. En ik denk dat een ieder van u zijn of haar eigen verhaal wel kan vertellen. Echter, Gods goedheid is groter dan onze pijn. En dat maakt dat we te midden van alle boosheid, verdriet, gemis kunnen blijven zingen. Blijven geloven in hem. Want het geloof in Gods goedheid is geen goedkoop antwoord op alle vragen die wij in ons leven stellen. En neemt ook de twijfel niet weg. Maar het diepe vertrouwen in Gods goedheid blijkt stand te houden, te troosten, ook als het nacht om je heen is. En tenslotte denk ik in dit kader aan de woorden van de predikant die mij bevestigd heeft in het ambt van predikant. Hij was een aantal jaar geleden ernstig ziek en hij is ook overleden. En hij schreef mij over zijn leven op de grens van leven en dood. En hij zei dat hij het leven op die grens heel anders ervaarde dan hij zich ooit had kunnen voorstellen. Hij onderging, hij genoot deze weken van een innerlijke rust, godsvertrouwen. En hij citeerde daarbij Psalm 25, die dat ook zo mooi onderstreept. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. We mogen uitgaan van Gods liefde en mildheid. Zo is zijn wezen, van het begin tot het einde. En daar mag je jezelf op verlaten. En hierdoor, schreef hij, was hij ook niet bang voor de dood of voor het gericht. Wat hem wel bijzonder troostte, dat waren de vele vriendschappelijke briefjes, mailtjes, telefoontjes van mensen van wie hij dat nooit verwachtte. U ziet, als mensen een arm om hun schouder voelen, dan worden ze opgebeurd door de geest. En als mensen hun angst afleggen en kwetsbaar durven zijn, dan is het de geest die hen weerbaar maakt. We zullen doorgaan in de geest van Jezus. Op het Pinksterfeest mogen we de Heilige Geest ontvangen. Met Pinksteren wordt het paaslicht de wereld ingeblazen, als een lopend vuur, als een laaiend licht. En ook wij mogen deelgenoot worden aan deze geest. In zijn geest komt de Heere God bij ons binnen. En het geeft je vertrouwen dat je er niet alleen voor staat. En dat geeft ons de moed, de kracht om verder te gaan. Amen.